Goedemiddag allemaal. Het is een beetje merkwaardige tijd om voor zo'n menigte te staan. Het is meestal 's morgens of 's avonds. Om niet te zeggen 's nachts, want het komt ook nog wel eens een keer voor. Een enkele keer. Maar het is nu middag. We zijn voor een beetje bijzondere gelegenheid bij elkaar. Ik moet zeggen dat ik ook danig gehinderd ben geworden in de voorbereiding door een verschijnsel wat net al genoemd is. Namelijk dat over dit onderwerp zo weinig geschreven is. In feite helemaal niks, als het er nou helemaal over gaat. Dat maakt de opdracht of de taak die ik heb bepaald niet eenvoudig. En ik weet in ieder geval ongeveer waar ik moet beginnen. En dat kan nooit anders, ergens anders zijn dan in de schrift zelf. En waar ik moet ophouden, dat is bij sommigen bekend. Dat weet ik namelijk toch al niet. En bij dit onderwerp is dat zeer beslist wel het geval. Maar het lijkt me goed om deze middag, deze eerste bijeenkomst over dit onderwerp, een inleiding te houden naar het onderwerp als zodanig toe. Om de achtergronden ervan te verklaren, om het verschijnsel aan zich, om het eens goed, in goed Nederlands te zeggen, het verschijnsel aan zich van de typologie in de natuur toe te lichten, om te verklaren. En om dat te doen wil ik toch beginnen met een schriftgedeelte voor te lezen wat mij steeds meer aan het hart gebakken ligt. Zoals sommigen u ongetwijfeld zullen weten, dat is namelijk een gedeelte uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Vanaf vers 17. Waar staat, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven, overmits de Joden tekenen begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En dan lees ik nog vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zijgelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heren. Het is een merkwaardig schriftgedeelte om als uitgangspunt te kiezen, dacht ik. Het is een schriftgedeelte waarin zonder meer de vloer wordt aangeveegd met de wijsheid van de wereld. Nou zeg ik het vlug, want ik wil er niet al te lang bij stil blijven staan, maar ik wil het wel graag helemaal duidelijk zeggen, nou ik daar een keer de gelegenheid toe gekregen heb. Ja, ik dacht dat dat wel begrijpelijk was. Ik zei dus dat Paulus hier de vloer aanveegt met de wijsheid van de wereld. Daar kan geen misverstand over bestaan. Diverse versen lang schrijft hij over de dwaasheid der wereld, de dwaasheid van de zogenaamde wijsheid van de wereld. En hij zegt dat God die zal doen vergaan. En hij zegt dat is al gebeurd. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Vraagteken. En het antwoord wordt aan ons overgelaten. Dat is wel meer het geval. In de hele Korinthebrief trouwens worden de antwoorden aan ons overgelaten. En een bijzonder gevleugelde uitdrukking van Paulus in die brief is steeds, oordeelt gij hetgeen ik zeg? Oordeelt gij bij uzelven? Enzovoorts. En zo is hier ook een retorische vraag. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? En natuurlijk, wij begrijpen zo'n vraag, wij begrijpen de retoriek van zo'n vraag. En we begrijpen dus dat we ja moeten zeggen. Dus we zeggen gewoon ja. En daarna trekken we ons er niks meer van aan. Dan zeggen we ja, God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Dat is duidelijk wat Paulus zegt. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? Ja, precies wat er staat natuurlijk. Dat is altijd zo met de schriften. Het betekent precies wat er staat. Het betekent dat de wijsheid der wereld inderdaad tot dwaasheid geworden is. Tot dwaasheid gemaakt is. Om een heel eenvoudige reden. Dat komt omdat wij een ander soort wijsheid van God hebben ontvangen. En in verhouding tot de wijsheid die wij van God hebben ontvangen, is de wijsheid van de wereld geworden tot dwaasheid. Want iedereen moet het duidelijk zijn dat wijsheid in onze taal, dat wil zeggen in onze omgangstaal, een betrekkelijk begrip is. Daar zijn we ons niet altijd van bewust, maar heel wat dingen, heel wat begrippen die wij hanteren, blijken in de praktijk betrekkelijk te zijn. Is iets wijsheid of niet? Dat hangt er vanaf met wie we erover spreken namelijk. He? Zo is dat gewoon. Toen ik op de lagere school ging, want die heb ik nog afgemaakt ook. Ja, dat had u misschien niet verwacht. Maar toen ik op de lagere school ging, vond ik, toen ik daaruit kwam, toen vond ik die lui in de zesde klas, dat vond ik maar hele grote mensen. En dat leek me allemaal zo ingewikkeld. En die breuken, dat leek me ook wel nogal een pijnlijke aangelegenheid eigenlijk, hè. In de vijfde klas. Daar zag ik ontzettend tegenop, want dat was allemaal zo wijs. En tegenwoordig lach je erom. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe het u gaat. Maar, hè, ik sla ze gewoon over. De breuken, snapt u wel? Dat doe je gewoon met een computer en dan ben je daar vanaf. Heb je geen probleem meer mee. Maar wijsheid is een heel relatief begrip. Ik heb altijd de indruk dat de gemiddelde HBS'er, en die hebben we niet meer tegenwoordig, dus nou mag ik het misschien zeggen, maar dat de gemiddelde HBS'er denkt dat hij toch een aardige wijs is. He? En de praktijk is dat de gemiddelde arbeider opziet tegen de gemiddelde HBS'er en dat de gemiddelde student, dat wil zeggen aan universiteiten en hogescholen, ontzettend neerziet op een HBS'er die het nooit verder gebracht heeft dan die HBS. Zo zit dat. Ze zijn een soort korporaal, weet je wel. Ze zitten net overal tussenin. Je weet toch wat een korporaal is? Als u het niet weet, kunt u altijd nog staatssecretaris worden, heb ik begrepen. Nou kan hij wel weer even. Ja, dat soort wijsheid vind je in Den Haag, hoe is het mogelijk? Nou, wijsheid van de wereld, daar gaat het nou om. Wijsheid van de wereld blijkt dwaasheid te zijn. Nou weet ik wel, velen van jullie zijn misschien net van de middelbare school af of iets dergelijks. En die hebben nog een vrij hoge pet op van wat zoal aan onze onderwijsinstituten aan wijsheid van de wereld gedoseerd wordt. En inderdaad, als ik de boeken zie die men tegenwoordig op school hanteert, dan moet ik zeggen, begrijp ik niks meer van. Wiskunde heb ik nooit zoveel moeite mee gehad, maar als ik tegenwoordig een wiskundeboek onder mijn neus krijg, snap ik er al niks meer van. Dat zijn allemaal begrippen die ik niet ken. En algebra heb ik vroeger moeten leren, staat niet meer op het rooster, heb ik gezien. Hoe dat komt, weet ik niet, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar al die dingen, die zijn veranderd. Hè? En ik kijk er ook wel een beetje tegenop, van jongen, dan loop ik toch wel achter. Hè? Eigenlijk. Dat ik die dingen niet meer weet. Nou, dan waar het nou om gaat is dat al die wijsheid die we op school erin hebben moeten stampen, dat maakt deel uit van de wijsheid van de wereld, lijkt mij. En hier staat dat de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt is en bovendien dat uiteindelijk die wijsheid der wijzen zal vergaan. Namelijk teniet gedaan zal worden. Kortom, zal verdwijnen. En de vraag is dan, wat is er dan loos, wat is er dan mis met de wijsheid van de wereld? Ik heb de neiging om te zeggen, zo ongeveer alles. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar de belangrijkste dingen, de belangrijkste kenmerken van de wijsheid van de wereld, die deugen namelijk niet. We zullen het daar straks over hebben. Waar het mij eerst even om gaat, is dat de schrift heel duidelijk, niet alleen hier, leert dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is in feite. Dat waar wij tegen opkijken, dat waar wij als mensen zo trots op zijn, namelijk op die wijsheid van de tegenwoordige 20e eeuwse mens, daarvan zegt de schrift zo zonder meer, dat is dwaasheid. Ik lees bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, even een paar versen verder, hè? Een paar hoofdstukken verder. 1 Korinthe 3, vers 19, waar staat, want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. En dat niet alleen, er staat achter, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. De wijsheid van de wereld blijkt volgens de schrift niet anders te zijn dan arglistigheid. Listigheid heeft iets met verstand te maken, met redeneringen, zelfs wel iets met logica. Maar dat arg ervoor maakt het tot arglistigheid, dat betekent dat het een listigheid is met boze oogmerken, met kwade bedoelingen, met een oneerlijke opzet. En de wijsheid van de wereld, daarvan zegt God, het is arglistigheid. Het is geciteerd, dit vers, uit Job 5, vers 13. Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. De wijsheid van de wereld wordt arglistigheid genoemd. Dat wil zeggen dat er kwade trouw aan ten grondslag ligt in ieder geval. Dat is niks bijzonders. Ik heb me vroeger nog wel eens verdiept in de noem dat, hoe heet dat? Egyptologie heet dat, geloof ik, hè? De Egyptische wetenschap. En een van de belangrijkste Egyptologen, ik meen dat het Flinders Petrie was, deed op een gegeven moment een uitspraak van: Egyptologie, dat is geen wetenschap. Hij deed er zelf van, een van de belangrijkste figuren. Hij zegt: Egyptologie is geen wetenschap, dat is een vendetta. En een vendetta is een gangsteroorlog. Een oorlog binnen de maffia, hè? Egyptologie is geen wetenschap, maar een vendetta. En ik zou dat willen uitbreiden, dat geldt niet voor Egyptologie, alleen dat geldt in principe voor de hele wetenschap. Het is een vendetta. Een strijd om de macht. Daarmee zeg ik niks bijzonders, want daarmee zeg ik alleen maar dat het in de wetenschap, in de wetenschappelijke wereld, precies eender toe gaat als in de hele wereld. Namelijk, het is één grote strijd om de macht. Dat gaat zelfs zo ver dat iemand die korporaal was zich tot luitenant maakt. Alsof hij dan macht heeft. Het is een absurde gedachte natuurlijk. Het gaat me niet om de man, hoor, maar het gaat om het verschijnsel aan zich. Dat is niet uniek natuurlijk. Velen maken zich er schuldig aan. Zich groter voordoen dan ze zijn. Pochen op dingen waar ze niet eens op kunnen pochen. Pronken met andermans veren. Belangrijker lijken dan een ander. En het gaat allemaal maar om één ding, namelijk de strijd om de macht. De macht, waarin dan ook, in wat voor aspect van de wereld dan ook. Of het politieke macht, of economische macht, of militaire macht is, of wetenschappelijke macht. Dat maakt allemaal geen verschil. Het is in principe diezelfde strijd naar macht. Die ligt een grondslag aan ook de wetenschap in de wereld, even zo goed als aan alle andere activiteiten die er zo al in de wereld zijn. Jaloezie de métier. Kent u die uitdrukking? Jaloezie de métier. Beroepsnaijver, beroepsjaloezie. En kent u de Nederlandse uitdrukking: wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten? Kent u die? Wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten. Dat is een vast principe wat geldt in de wereld. De besten komen niet aan de macht. Die zijn niet oneerlijk genoeg. Die doen te weinig water bij de wijn en zoeken de waarheid en brengen het tot niets dus. Omdat ze uitgesloten worden door mensen die met ellebogen werken en die met oneerlijke motieven de posities innemen. Zo ligt het ongeveer. En dat geldt niet alleen voor de politiek. Nogmaals, dat geldt in de hele wereld, dat geldt in het bedrijfsleven. Hoe klein het bedrijfje ook is, als er twee man in het bedrijf werken, dan zijn ze jaloers op elkaar. Dat kan niet missen. Zo gaat dat. Nou, hier staat dus: hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En verder staat er, en wederom, vers 20 van 1 Korinthe 3. De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. De overleggingen der wijzen. Dat wat de wijzen overleggen, dat wat de wijzen in deze wereld redeneren, daarvan zegt God dat hij ze kent en dat ze ijdel zijn. Het is niet zo moeilijk dus om ze te kennen, want ijdel betekent leeg. En dingen die leeg zijn, zijn natuurlijk vrij gemakkelijk te kennen. Het is niks namelijk. Dat is wat hier staat. En daar houden we, dacht ik, toch maar op, hè, als uitgangspunt. De Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. Geciteerd uit Psalm 94, ditmaal. Vers 11. Zo vinden we een belangrijke uitspraak van dezelfde apostel in zijn brief aan zijn zoon. Had Paulus dan een zoon? Hij was toen niet getrouwd. He? Hij had een zoon, hoor. Want een zoon is een erfgenaam. En hij schrijft dus aan Timotheus, want dat was zijn erfgenaam. In 1 Timotheus 6, dat is het slot van zijn brief, de afsluiting van de brief. Het zijn de woorden die na het lezen van die brief door Timotheus bij hem moeten zijn blijven hangen. In 1 Timotheus 6, vers 20 en 21. Waar staat, o Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Bewaar datgene wat hem toebetrouwd was, met name dan wat hem toebetrouwd was door zijn vader, namelijk door Paulus. En er staat erbij, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, en wie er ijdel roept, dat weet u inmiddels, in ieder geval de wijzen deze wereld, want hun overleggingen zijn ijdel. Dus een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en een afkeer hebbend van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Let wel, we dienen dat goed te lezen. Er staat niet tegenstellingen der valse wetenschap, maar het gaat om een wetenschap die sowieso vals is. De valselijk genaamde wetenschap. De wetenschap die ten onrechte wetenschap genoemd wordt. Dat is wat er staat. Wetenschap die geen wetenschap is. En dan staat er, de welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Wat stellen wij tegenover de wetenschap van de wereld? De wijsheid van God en de genade van God. De genade zijn met u, staat er. Dat is het laatste woord. Amen. Timotheus wordt dus geacht een afkeer te hebben van de wetenschap die ten onrechte zo genoemd wordt. Waarom wordt die wetenschap ten onrechte zo genoemd? Wel eens heel eenvoudig. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb ooit nog wel eens geleerd uit de oude Griekse filosofie. Een redenering die kwam erop neer. Dat de vraag gesteld werd wanneer wetenschap echt wetenschap was. En dat ging dan via een hele ingewikkelde discussie. Maar het kwam erop neer dat het besluit van het verhaal was dat alle kennis van vergankelijke dingen per definitie geen wetenschap is. Omdat per definitie wetenschap eeuwig behoort te zijn. En onvergankelijk. En kennis van vergankelijke dingen zou volgens die redenering dus geen echte kennis zijn. De gedachte is deze, ik wil het wel wat nader uitleggen. De gedachte is deze, dat onder het bezit wat de mens zich kan verwerven, bevindt zich slechts één ding wat onvergankelijk blijkt te zijn. Dat is namelijk kennis. Kennis die hij heeft blijkt eeuwig te zijn. Waaruit blijkt dat? Nou, een heel eenvoudige redenering. Kennis is het enige bezit wat je kunt weggeven zonder het kwijt te raken. Daar kom je niet meer vanaf. Dat verwerf je een keer en dat heb je en dat kan je uitdelen zoveel je wil, maar je houdt het. Dat is kennis. En dan zie je hoe geestelijk kennis is. Kennis is onzienlijk natuurlijk, is tamelijk abstract. In ieder geval onzienlijk en daarom inderdaad eeuwig. En de redenering komt, voor zover ik weet, bij Plato vandaan. Kennis blijkt dus per definitie eeuwig te zijn. Informatie is blijvend, gaat niet verloren. En dan is de volgende redenering. Als die kennis vergankelijke dingen als onderwerp heeft, betekent het dat die kennis uiteindelijk loos, namelijk leeg wordt, omdat de dingen waarover die kennis gaat zullen verdwijnen. Dan is die kennis zelf vergankelijk en dan is het dus geen kennis. Omdat kennis per definitie onvergankelijk is, blijvend is. Nou goed, dat is Griekse filosofie, laat maar liggen. Maar waar het om gaat is dat kennis, dat wetenschap in de wereld in feite ten onrechte wetenschap genoemd wordt, omdat de wetenschap van de wereld altijd wetenschap is omtrent vergankelijke dingen. Men heeft slechts weet van dingen die vergaan. En zodra we een tak van wetenschap gecreëerd hebben die handelt over dingen die onvergankelijk zijn, dan blijkt er geen touw meer aan vast te knopen te zijn. Dan kan iemand zijn eigen redeneringen opbouwen En dat doet een ander dan ook en op geen enkele wijze komt het dan weer met elkaar overeen. Zo gaat dat. Dat zijn de zogenaamde abstracte wetenschappen. Die ben ik ook wel eens aan begonnen, maar dat ben ik maar vergeten. Daar kun je wel mee aan de gang blijven, dat deugt nooit. Als je psychologie studeert, dan hangt het er maar vanaf van wie je het krijgt. En wie het geeft. Want men heeft geen houvast. En iedereen maakt zijn eigen verhaal en test het aan de praktijk. En als het klopt, als het werkt, zal het wel ongeveer zo wezen. En werken doet het soms en soms niet. En daar ga je dan. Hè? Is het dan juist of onjuist? En zo blijf je dan met de handen in het haas. Dat is geen wetenschap. Dat is geen wetenschap in de strikte zin van het woord. En dus geen wijsheid. En daarom is alle kennis van de wereld per definitie... wordt alle kennis van de wereld per definitie ten onrechte zo genoemd, omdat er geen kennis is. Het is een kennis van vergankelijke dingen en het is een kennis die meestal ook getrokken is uit de waarneming van deze vergankelijke dingen. Het punt is dat kennis dus slechts kan beginnen en gebaseerd zijn op onvergankelijke zaken. De kennis van onvergankelijke dingen is pas werkelijk kennis dus. En dan is het voor een christen heel eenvoudig om vast te stellen hoe we daaraan komen. Want als het gaat om onvergankelijke dingen, denken we in de eerste plaats uiteraard aan Christus. Want zo zit dat gewoon. En dat niet alleen dat we kunnen stellen dat wijsheid... afkomstig is van Christus, want dat is nog veel te zwak uitgedrukt. De Bijbel zegt, de kennis, de wijsheid is Christus. Ja, mensen vragen elkaar, dat is de Nederlandse taal, hè? Wat is wijsheid? Ja, wat is wijsheid? Ik zit er met de handen in het haar, hè? Wat is wijsheid? Nou, dat weten wij. Wat is wijsheid? Dat weten wij. Dat is Christus. Daar hebben we niet voor gestudeerd. Dat staat gewoon in de Bijbel en dat geloven wij. En we zeggen, wijsheid is Christus. En dat blijft zo. Dat is niet op zondag, dat is niet in een kerkdienst, dat is niet in een bijbelstudie. Dat is ook als we zometeen hier naar buiten lopen. Dat verandert niks. En of je willekeurig wat voor wetenschappelijk boek onder je neus krijgt, of college volgt, of waar dan ook. De wijsheid is Christus, dat verandert niet. En er zijn geen twee soorten van wijsheid en geen twee soorten van wetenschap. Er is er maar één. We hebben ook maar één Christus. En wijsheid is Christus, en dat lazen we zojuist in 1 Korinthe 1, vers 30, over Christus, die ons geworden is, een heleboel dingen, maar in ieder geval wijsheid van God, en daar gaat het in dit hoofdstuk over. 1 Korinthe 1, vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, Christus is ons geworden, wijsheid van God. Dat wil zeggen, hij was al wijsheid van God voor die tijd. Maar hij is ons geworden wijsheid van God. Namelijk, sinds wij in Christus Jezus zijn, zoals het vers zegt. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. Die ons daardoor dus geworden is tot wijsheid van God. Dat is wat de apostel Paulus later ook herhaalt, en ik noem maar een vers... In Colossense 2 vers 3 bijvoorbeeld. Colossense 2 vers 3. Waar staat in de welke, en dat de welke slaat op Christus uit het voorgaande vers. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. In de welke, in Christus, in hem zijn al de schatten... Niet sommige schatten, niet een deel, niet een bepaald aspect, maar al de schatten der wijsheid en der kennis. Verborgen. Dat wil zeggen, onderzoek dient te verrichten worden. En dingen die openbaar gemaakt moeten worden. Die ontdekt moeten worden. Onderzocht moeten worden. Maar wat moet er onderzocht worden? Als we wetenschap willen bedrijven en in Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen, wat studeren wij dan? Christus, Christologie dus feitelijk. Christus, dat is het. Want wil je wijsheid leren, wil je wijsheid ontvangen, dan moet je zijn bij Christus. En als je niet bij hem terecht komt, maar elders, dan is er maar één antwoord over die wijsheid van de wereld, zegt de prediker. Vanitas vanitatum, hè? Ja, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Ja, dat wist je niet, hè, dat ik Latijn kende. Ja, ja, zeker, zeker. Vanitas vanitatum, omni vanitas. Dat heb ik gelezen in een heel belangrijk Latijns werk. Dat heet Asterix en Obelix, geloof ik. Ja. Nou ja. Omni vanitas, ja. Alles ijdelheid. Oh, en ook dat is ijdelheid, zegt de prediker dan. He? En ook dat bleek ijdelheid en kwelling des geestes. Najagen van winst staat er in de nieuwe vertaling, want ze vonden het wat al te erg. Maar er staat gewoon kwelling van de geest. Je doet je geest alleen maar kwellingen aan met al die leegheid. Dat wordt gezegd over de wijsheid van de wereld. En wie zegt het? Nou, een man als Salomo, die tot nog toe, tot vandaag aan de dag beroemd is in de wereld. Niet alleen onder gelovigen, maar ook in de wereld vanwege zijn wijsheid. En datzelfde geldt voor de apostel Paulus, die ook tot vandaag aan de dag in de wereld beroemd is vanwege zijn wijsheid. Een van de grootste geleerden ook was, ook in de wereld, van zijn dagen. En zo was dat. En beide zeggen, het is ijdel, het is ongoddelijk, het is een ijdel ongoddelijk roepen. Het is ijdelheid en kwelling des geestes. Dus wil je wetenschap bedrijven, ga je gang maar je bent gewaarschuwd. Hè? Wetenschap schrijven met een grote hoofdletter en het is kennis van Christus. En als Paulus bidt voor de gelovigen in Efeze, dan bidt hij opdat God ons, de gelovigen, zal geven een geest van wijsheid in kennis van hem. Dat staat er. In kennis van de Christus. Ik doe er goed aan het natuurlijk even op te zoeken. Efeze 1 is dat. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat wil zeggen, wijsheid en openbaring in kennis van hem. Kennis namelijk over hem. Kennis die Christus als inhoud geeft, dat staat er namelijk in het volgende vers, namelijk verlicht de ogen uw verstands, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, niet welke zij de hoop van onze roeping, die is er ook, maar daar gaat het niet om, maar opdat wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Niet onze erfenis, die is er ook, maar dat staat hier niet. De heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, enzovoorts. Daar gaat het allemaal om. En het is dezelfde apostel Paulus die elders uitroept dat het erom gaat om Christus te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. De kracht waarmee hij is opgewekt en de kracht waarmee wij dus nieuw leven ontvangen hebben. En wil je wetenschap bedrijven, wel, bestudeer de schrift. En deze zijn het, zegt de Heer Jezus, die van mij getuigen. De schrift spreekt van Christus. In ieder geval, dus wil je wijsheid hebben, begint het daar. Maar waar het me nou alleen nog maar om gaat, is dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is, om de eenvoudige reden dat het de werkelijke wijsheid negeert en ontkent. Er is slechts één wijsheid, dat is Christus, een ander is er niet. En voor zover er dan eventueel naar onze begrippen nog andere wijsheid zou moeten zijn, bijvoorbeeld, want dan laat ik het maar gewoon zeggen, met betrekking tot 1 en 1, hoeveel dat dan is en zo ongeveer. Ja, ik kijk niet op een paar decimalen natuurlijk. Hè? Maar als het gaat om dat soort kennis, dan blijft het waar dat die altijd behoort af te geleid te zijn van de kennis omtrent Christus. Dat vind je misschien vreemd, maar daar zijn nou één keer wel boeken over volgeschreven. Over dit soort zaken. Want dat is gewoon zo. Die dingen zijn gebaseerd op de persoon van Christus. Daar gaat het om. Zelfs de wiskunde. Alle vakken uiteindelijk zijn te herleiden tot hun oorsprong. En dat is een hele simpele zaak. En de oorsprong aller dingen, en daar is deze middag mee geopend. De oorsprong aller dingen is Christus. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En wil je kennis hebben omtrent de oorsprong der dingen, dan moet je Christus bestuderen die de oorsprong is. En dan vervolgens krijg je ook kennis van de dingen die uit hem en door hem tot stand gekomen zijn en in stand gehouden worden. Dat is toch een simpele zaak? Daar hoef je echt geen grote filosoof voor te zijn om die dingen te kunnen begrijpen. De vraag is alleen of je het gelooft en of je de consequenties daaruit trekt. Timotheus wordt natuurlijk niet voor niks gewaarschuwd om een afkeer te hebben van het ongoddelijk ijdel roepen der valselijk genaamde wetenschap, waardoor sommigen afgevallen zijn van het geloof. Ja. Nou, die wijsheid van de wereld, die is dwaasheid omdat het niet begint bij Christus. De zaak is nu deze, dat werkelijke wijsheid behoort te beginnen bij Christus volgens het Nieuwe Testament, maar ook volgens het Oude. Ik verwijs in het algemeen maar even naar, laten we zeggen, Spreuken 8, ook al van Salomo. Spreuken 8, waar de wijsheid zelf spreekt, en dat kan alleen maar omdat de wijsheid een persoon is. Spreuken 8 vind je bijvoorbeeld zo'n bekende uitspraak: wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Teksten die ik wel eens aan de muur heb zien hangen. Teksten die gebruikt worden voor evangelisatiewerk. Want iedereen weet, dacht ik, dat het daar gaat over Christus. Wie hem vroeg zoekt, wie Christus zoekt, zal hem vinden. En dat is natuurlijk zo. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar die mij is in dat geval niet Christus als zodanig, maar de wijsheid. En onder die naam, onder die aanduiding, zegt hij: wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Wat er dus staat is: wie de wijsheid vroeg zoekt, zal hem vinden. Dat betekent dus dat wijsheid gezocht moet worden. En de schrift leert dan: wie zoekt, zal vinden. Dat is een garantie die je krijgt. Dat wil zeggen, je moet wel zoeken. En je weet toch hoe zoeken gedaan wordt. Ik ken misschien ook wel dat mopje van die man die ergens in de stikken of onder een lantaarnpaal was hij aan het zoeken. Naar iets komt er een voorbijganger voorbij die zegt: wat ben je aan het doen? Hij zegt: ja, ik loop hier te zoeken. Heb je dan wat verloren? Ja, hier ik heb een horloge, ik noem maar wat. Ik heb een horloge verloren of zo. Zegt die man: waar heb je dat dan ergens verloren? Hij zegt: nou, 100 meter die kant op. Dan zegt die andere: waarom zoek je daar dan niet? Hij zegt: ja, daar is het donker. Kijk, en dat is toch tragisch zoiets. Want dat is nou precies wat in de wereld in het algemeen gebeurt. Men zoekt wel, men is ook eerlijk, men zegt: we zoeken toch. Kun je toch zien, we zijn eerlijk ermee bezig, we zijn aan het zoeken. Ja, dat wel. Nou ja, daar lach ik meestal maar eens wat zo langzamerhand. Want men zoekt op de verkeerde plaats. En dat is ook een heel simpele zaak. Men zoekt in de verkeerde plaats. Het is een duidelijke zaak, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat het waar is wat in de Hebreeën 11 staat, dat de dingen, ook in de wereldgeschiedenis, de dingen die tot stand komen, ook in de geschiedenis van de mensheid, dat die niet voortkomen uit de dingen die gezien worden. Dat staat daar, ik kom er straks nog wel even op terug, denk ik. Het punt is dat er bepaalde dingen gebeuren in de menselijke historie waarvan we helemaal niet zouden kunnen verwachten dat ze zouden gebeuren. We hadden dat niet kunnen voorspellen. Het kwam maar zo. Heel onverwachts. Er was niets wat erop wees. Er was geen enkele aanleiding toe te vinden in de natuur of wat ook. En toch gebeurde het. Waarom gebeurde het? Nou, dat weten we niet. Want het valt niet waar te nemen. Waar wordt het weer gemaakt? Waar komt het weer vandaan? Kan iemand mij dat vertellen? Met al onze wetenschap? Kan iemand mij dat vertellen? Ik vind het zo vermakelijk. Wij hebben in De Bilt een heel instituut wat zich bezighoudt met de weersvoorspelling. En als je tegenwoordig ergens een weersvoorspelling krijgt, blijkt die van meneer Pelleboer te zijn. Dat is leuk, hè? Ja, want van KNMI deugt al jarenlang niks, bij wijze van spreken dan. Van Pelleboer ook niet zo geweldig veel. Maar je weet hoeveel jaren duurt voor we daarachter komen. We laten ons dat gewoon aanleunen allemaal, hè? We kunnen niet eens het weer een dag van tevoren voorspellen. Waarom niet? Nou, eenvoudig, omdat de dingen die in de wereld gebeuren blijkbaar een onzichtbare, een onzienlijke oorsprong hebben. Dat is ook wat de schrift leert. De dingen die gezien worden, komen niet voort uit de dingen die gezien worden. Het is een ingewikkelde manier van praten natuurlijk, maar dat is wat er staat. De aanleiding tot de verschijnselen in deze wereld, die bevinden zich buiten deze wereld. En daarom heeft het zoeken naar de oplossing van alle wetenschappelijke vraagstukken in deze zienlijke wereld, in principe, meest fundamenteel gesproken, geen enkele zin. Want die oplossing vind je niet. Die is hier namelijk niet. Natuurlijk, het klinkt wat ironisch en misschien wat sarcastisch zo. En ik bedoel het allemaal niet zo lelijk als het er soms uitkomt. Maar ik bedoel het wel, hè, wat ik zeg. Kijk, het punt is, de wetenschap zoekt naar de oorsprong van het leven. Waarom feitelijk? Nou ja, dat weet ik ook niet. Daar ben ik nog niet eerder aan gedacht, waarom eigenlijk, hè? Ik dacht dat we eerder zouden moeten zoeken naar de oorsprong van de dood. Misschien probeert men dat op die wijze te vinden. Maar het eigenaardige is dat men niet eens weet wat dood is. En men weet ook niet wat leven is. Vraag nou eens een bioloog wat leven is. Als je dat nou weet, dan weet hij vanaf dat moment waarnaar hij op zoek is. Maar hij weet het niet. Geef eens een definitie van leven. Ja, wij kunnen er een geven, maar waar halen we hem vandaan? Uit de schrift. Wij zeggen, leven dat is gemeenschap met God. In hoogste instantie is leven gemeenschap met God en in een wat lagere instantie is leven gewoon gemeenschap. Dat is het, communicatie. Maar in hoogste instantie is het gemeenschap met God. Waar zoek je dat dus? De bron van leven, nou niet hier, maar ergens anders in de onzienlijke wereld. In deze wereld vind je het niet. Want als je nou weet wat leven is, dan weet je vervolgens ook dat je niet hoeft te zoeken in deze wereld. Want hier is het niet. Alleen ja, als je dat gelooft ben je broodeloos als bioloog natuurlijk. Hè? Want zo zit dat. En dat is het probleem. Dat is in wezen het enige probleem. En dus gaan we maar gewoon door met zoeken naar het begin van het leven. Dan hangen we verhalen op. Over aminozuren en over DNA en zo. Want ik doe altijd net alsof ik er verstand van heb. Je moet gewoon een paar van die uitdrukkingen uit je hoofd leren. Dan lijkt het net of je precies weet waar het over gaat. Dus je moet mij niet vragen wat aminozuren zijn, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar men zegt dat het iets met de oorsprong van het leven te maken heeft. Ik vraag me af van welk leven dan wel. Niet van mijn leven. Mijn leven is Christus. Juist, dat is leven. Want wijsheid is Christus en leven is Christus en de oorsprong aller dingen is Christus. En dan ben ik weer terug, is de cirkel weer rond, want het punt is gewoon dat de oorsprong der dingen niet ligt in deze materiële stoffelijke wereld en daardoor absoluut niet gezien kan worden en gevonden kan worden door onze zogenaamde wetenschap. En aangezien daarmee het uitgangspunt, de basis van onze wetenschap gewoon zoek is, houdt wetenschap dus op wetenschap te zijn. Dat is geen wetenschap. Wetenschap, we weten het best, wetenschap heeft te maken met een bepaald uitgangspunt, met bepaalde kennis die we hebben en op grond daarvan gaan we redeneren. Ons denken is gebaseerd op de kennis die we hebben. Zo gaat het. Dus zo is het toch zo? Het denken is gebaseerd op informatie. Ja, ik werk met een computer bijna elke dag en dan leer je die dingen wel, hè? Zo gaat dat nou. Maar je moet eerst gegevens hebben om die gegevens te kunnen verwerken. Je moet eerst iets weten om te kunnen denken. Je moet dus feitenmateriaal hebben als uitgangspunt. Er is maar één uitgangspunt in de schepping, dat is de schepper. De oorzaak aller dingen. De oorzaak van ons en zelfs de oorzaak van het weer. Ja, natuurlijk. Dat is in ieder geval wat de Bijbel ook bevestigt. En bovendien, waar zou die oorzaak anders moeten liggen? Ja, bij de Azoren zeggen ze, hè? Ons weer wordt gemaakt bij de Azoren. Nou ja. Daar zou ik ook nog een mooi verhaal over kunnen vertellen, over de Azoren. Maar dat doen we nou niet, hè? Waar het nou maar om gaat is dat die wijsheid van de wereld feitelijk dwaasheid is. En er zijn een paar punten die ik in verband daarmee onder aandacht zou willen brengen. Het eerste is dan dat die wijsheid dwaasheid is, omdat, punt 1, men kent Christus niet. Laat ik het anders zeggen, die wijsheid is zonder Christus. En voor Christus mag u wat mij betreft ook invullen, de Heere of zo, of de Schepper, dat maakt me in dit geval niet zoveel uit, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat Christus degene is door wie alle dingen geworden zijn. Hij is het woord, zal ik maar zeggen. Hè? Door hem zijn alle dingen geworden enzovoorts. En men kent hem niet en daarom kent men de oorsprong der dingen niet. En daardoor heeft onze wetenschap geen enkele basis. Er is geen basis. Dat is punt 1. Men kent Christus niet, die feitelijk de wijsheid is. Het tweede punt, maar het hangt ermee samen, maar ik schrijf het maar gewoon apart op. Hè. Het tweede punt hangt ermee samen. De zogenaamde wetenschap gaat uit van verkeerde axioma's. Dat is bijna hetzelfde als punt 1 hoor. Dus wees niet al te kritisch. Hè? Het is bijna hetzelfde als punt 1. Want ons axioma bij wetenschapsbeoefening is... Goed zo, we gaan vooruit. Hè? Is Christus, juist. Ons axioma is dat alle dingen uit hem geworden zijn. En door hem en ook tot hem. Dat maakt ons denken heel gemakkelijk. Want we weten waarvanuit we moeten redeneren en waarheen we moeten redeneren. En hoe je er dan komt, dat is dan al van heel wat minder belang natuurlijk. Want het uitgangspunt is al goed en het einddoel is goed. En zover heeft de wetenschap het nog nooit bereikt, gebracht. Want ze hebben geen uitgangspunt en ze weten niet waar naartoe. En dan zit je dan met je handen in het haar. Niet links wat vast om vast te grijpen, niet rechts wat om vast te grijpen. Dan sta je dan wankel, hè? Je weet niet van waar en je weet niet waar naartoe. Paniek in de tent. Want dat krijg je dan. Men weet niet van waar men komt, nog waar men heen gaat, hè? Ja, dat heb je als je met geestelijke dingen bemoeit. Lees nog maar eens na in Johannes 3, hè, over de geest. Men weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Nou, de wereld weet het inderdaad niet. Men gaat uit van verkeerde axiomen. Want, moet je goed begrijpen, dat elke wetenschap uitgaat van bepaalde informatie, van bepaalde kennis. En aangezien de wereld ons die kennis niet verschaft, omdat binnen de wetenschap kennis juist het resultaat is van studie en van redeneringen, is men dus gedwongen uit te gaan van axioma's, van stellingen die dus niet bewezen zijn. Zie? Ik noem maar wat, de hele wiskunde is gebaseerd op het axioma 1 en 1 is 2. Het is misschien moeilijk om je voor te stellen dat dat een axioma is. Maar het is nou een keer zo, het valt niet te bewijzen. Er is geen wiskundig bewijs voor 1 en 1 is 2. Dat is heel eenvoudig. Dat komt omdat de wiskunde juist gebaseerd is op de redenering 1 en 1 is 2. Daarom kun je vanuit de wiskunde die stelling niet bewijzen. Want dat is de cirkelredenering. Dan redeneer je terug naar je uitgangspunt. Dat mag niet. Het wordt veel gedaan overigens, zo'n soort dingen in de wetenschap. Maar het mag niet. En wij maar keurig in ons hoofd stampen. Nee, het was niet op de HBS. Het licht plant zich voort met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. En als we nou hard meehollen, met 300.000 kilometer per seconde meehollen, hoe hard gaat het licht dan, ten opzichte van ons? Juist, ook 300.000 kilometer per seconde. Moesten we gewoon leren. Er was niemand die het verklaren kon. Want in feite was het niet het resultaat van de meting, in feite is dat een soort axioma. Er zijn axioma's, stellingen waarop de wiskunde, waarop de natuurkunde gebaseerd is. En bovendien al die andere takken van voor mijn gevoel wat lagere wetenschap. Axioma's. Taalkunde is gebaseerd op de gedachte dat de taal gevormd wordt door de mens. Hè? Dat de mens eerst gewoon alleen maar loeide, zoals een koe. Ja, want ik weet niet hoe het heet, van een aap, begrijp je wel. Ik heb het wel iemand na horen doen, maar dat zal ik maar niet proberen. Hè? Maar men zegt het ging uit van geluiden en het was niet efficiënt genoeg, dus ontwikkelde mens verschillen in klanken. En allengs werden dat woorden en zo ontstond de taal. Ja, dank je de koekoek. De schrift zegt, wat het eerst was, was woord. In het begin was woord. Dat axioma van onze taalkundigen, dat is fout. De schrift zegt, in het begin was het woord en alle dingen zijn uit het woord voortgekomen. Eerst was het de taal, daarna de mens. Want als daarna blijkt dat Adam geschreven heeft, bijvoorbeeld, is dat helemaal geen probleem, natuurlijk. De taal was er eerder dan hij. In het begin was het woord Zo simpel is dat. Nou, je ziet axioma's, maar axioma's hebben de eigenschap om niet te deugen. Waarom niet? Omdat er maar één axioma is en dat was Christus. Daar begint het verhaal en daar alle andere dingen zijn daaraan onderworpen. Daar gaat het om. En dat geldt inderdaad voor de natuurwetenschappen en voor de wiskunde en hoe het allemaal maar heten mag. Dat begint bij Christus en daarin vindt het zijn oorsprong. Dus punt 2 is, men gaat in de valselijk genaamde wetenschap uit van de verkeerde axioma's. Dat wil zeggen, men heeft een verkeerd uitgangspunt en men komt dan ook nergens terecht. Ja, wel ergens, maar in ieder geval verkeerd. Dus dat maakt me niet uit waar het is. In het algemeen ook heel verschillend. Nou, dan krijgen we het derde punt, wat ik wil noemen. En daar kom ik al dichter bij het onderwerp waar het dit weekend om gaat. Dus punt 3. Het denken van de wereld is een zogenaamd causaal denken. Causaal denken. En causaal, dat heeft iets te maken met het Engelse cause, hè? Namelijk met oorzaak, met de oorzaak de dingen. Het is een, laten we zeggen, oorzakelijk denken. Het is een denken in de zin van oorzaak en gevolg. Hè? Het is zoiets van, ik heb hier een krijtje vast en als ik mijn vingers open, dan valt het krijtje naar beneden vanwege de zwaartekracht. Nou, dat is al berust trouwens al op een heleboel axioma's, die redenering. Maar in ieder geval valt het naar beneden, omdat we het altijd zo gezien hebben. Laat ik het dan zo maar zeggen. Dus kwestie van oorzaak en gevolg. We halen het lichtknopje om en de lampen gaan branden enzovoorts. Ja, ik heb ook iemand gekend die haalt het lichtknopje om. Die had zijn schemerlamp gerepareerd. En toen deed hij de lamp aan en toen ging bij de buren de douche lopen. Maar hoe dat causaal in elkaar steekt is mij niet helemaal duidelijk geworden. Maar daar moeten we maar eens een techneut bij halen. Dat kon wel eens stom toeval zijn. Maar zelfs dat is een vak tegenwoordig. Is een wetenschappelijk vak, toeval, hè? Hoe heet het ook alweer? Kansberekening of zo, hè? Ja. Nou, waar het nou om gaat is dat de wereld causaal denkt. Nou moeten we elkaar goed begrijpen. Ik heb er wat tegen dat de wereld denkt zonder Christus. Daar maak ik bezwaar tegen. Dat is foutief. Ik maak er bezwaar tegen dat men uitgaat van de verkeerde axioma's. Ik maak er geen bezwaar tegen dat men causaal denkt. Maar ik maak er bezwaar tegen dat men uitsluitend causaal denkt. Causale denken is een heel eenvoudige zaak. Dat is namelijk het denken in dingen van oorzaak en gevolg. Waarbij één oorzaak gewoonlijk één gevolg heeft. Dat is namelijk ongeveer dit. Neem ik maar het voorbeeld van een spoorbaan, hè? Van de spoorbaan, die loopt zo voort, zal ik maar zeggen. En dan op een gegeven moment, dan krijgen we te maken met een wissel. Een splitsing. De ene spoor gaat de ene kant op en de andere gaat de andere kant op. En afhankelijk van hoe die wissels liggen, wordt de richting van de trein bepaald. Ligt de wissel naar links, dan heeft dat als... Is dat de oorzaak van het gevolg dat de trein naar links afwijkt? Uiteraard. Ligt de wissel naar rechts? Wel, dan gaat de trein naar rechts. Because of de wissel, hè? Vanwege de wissel. Daar zit het hem in. En de vraag is in dit soort redeneringen, wanneer we twee mogelijkheden hebben, welke is het? Is het links of is het rechts? Je weet, dat is altijd het geval met kiezen, hè? Is het links of is het rechts? En als we een hekel hebben aan kiezen, dan nemen we geen van beide. Zo ongeveer gaat het, hè? Dan nemen we het midden, want dan kun je altijd nog alle kanten op. Iets wat we liever niet doen. Want we gaan liever gewoon rechtdoor. Ik heb eens een keer in het verleden te maken gehad met een reorganisatie in het bedrijf waar ik werkte. En daar was ik nogal gebikeerd over. Ik zag het niet zo erg zitten. Maar de baas, met wie ik overigens nooit verder contact had, omdat hij mij niet zo erg zag zitten... Dat was, ja, in het werk wel hoor, zo was het niet, maar in andere zaken niet. Die zei tegen me, meneer Klein-Haneveld, u moet goed begrijpen dat het leven vol veranderingen is. En het is me altijd bijgebleven, dat is wat ik van die man nog geleerd heb. Zo waar. Meneer Klein-Haneveld, het leven is vol veranderingen. Ja, daar hebben we een hekel aan. Daarmee overtuigde hij mij. Zo van, je moet elke keer kiezen. Je moet steeds bepalen, doe ik dit of doe ik dat? En hij moest het als directeur veel meer dan ik, uiteraard. Maar bepalen, ga ik links of ga ik rechts? Hoe kies ik? Ik heb wel eens een hekel aan autorijden. Elke keer moet je weer kiezen, ga ik er hier af of rijd ik nog rechtdoor? En we hebben allemaal de neiging om de afritten voorbij te rijden en rechtdoor te rijden. Eigenaardig, hè? We houden niet van afbuigingen, we gaan de voorkeur rechtdoor. En zo'n wissel, zo'n splitsing in onze spoorbaan van ons leven vinden wij een hoogst vervelende zaak. We moeten kiezen. Nou, en dan zeggen we, gaan we nou links of gaan we nou rechts? En zo werkt de wetenschap ook. Dat is causaal denken en sommigen noemen dat logisch denken en dat is onjuist. Want logisch denken is wat anders. Dat zullen we het straks over hebben. Waar het om gaat, dat in de causale denken er een bepaalde oorzaak is. En men zegt, waar gaan we nu heen? En de trein kiest niet zelf. De trein gaat de richting waarin de wissel ligt. En de wissel veroorzaakt de koers van de trein. Dat is het verhaal. En het is links of het is rechts. Eén van de twee. En dat is zo ongeveer causaal denken. Je hebt een andere manier van causaal denken. Ik noem het maar, ik neem er een voorbeeld uit de wetenschap. Ik zeg, ik schrijf het op, hè. 1 plus 3 plus x. Dat was algebra bij ons vroeger. Hè? Ja, dat is al aardig lang geleden inmiddels, maar dat was algebra. 1 plus 3 plus x is bijvoorbeeld, laten we zeggen, 11. En dan is de vraag, hoeveel is dat, die x? Is er misschien een wiskundige in de zaal? Waar is de wijze, waar is de onderzoeker deze eeuw? Stond er in 1 Korinthe, hè? Wat is, nou, het is ongeveer 7. Hoe is het mogelijk? Nou, 7. Dat is causaal denken, 1 lijn. En die lijn, dat is de uitgang, de afkomst is bepaald, de 1 plus 3, zo begint die. En die eindigt met 11 en dan kunnen we op wiskundige gronden kunnen we zeggen, nou, dan moet daar die 7 nog tussen staan. En dan is de lijn compleet. Zie, simpele zaak, simpel voorbeeld van causaal denken. Maar, iedereen weet, dat de spoorbaan bestaat uit 2 rails. En soms 3, dat is een Merklin. Maar iedereen weet dat de spoorbaan bestaat uit 2 rails. Dat wil zeggen, er ligt niet 1 spoorrail zo met een wissel erin. Maar het aardige is dat bij de spoorrails liggen de 2. Dat wil zeggen, er ligt er nog 1 naast. Zo ongeveer dan, hè? Die loopt ongeveer zo. Die loopt daar namelijk aan parallel. En we hebben net een mooi verhaal opgehangen over die ene wissel en over die ene rail. Maar in de praktijk kun je daar heel weinig mee beginnen natuurlijk. En het punt is dat er nog een andere rail naast ligt. En die ontwikkelt zich op precies dezelfde wijze. Dat moet wel, anders klopt het niet. En als er een van de 2 afwijkt, dan gaan ze allebei kapot. Want dan gaat het wel fout natuurlijk. Het punt is namelijk dat het causale denken slechts 1 zo'n rail kent. 1 lijn. Het denken in 1 lijn. En dan is het kiezen steeds. Ga ik links of ga ik rechts? Hoe trek ik die lijn verder? Maar er is een andere manier van denken. Een hele simpele die bij de spoorwegen dus best bekend is. In de geluidsstudio's ook. Daar werken ze zelfs met 16 sporen. Daar is de NS jaloers op. Maar de andere manier van denken. Dat is niet het causale denken. Maar dat heet denken in analogieën. Laat ik maar zeggen, analogisch denken. Dat is wat anders dan digitaal dus, hè? Analogisch denken. Het denken in analogieën, of in een ander moeilijk Nederlands woord, het denken in parallellen. En het punt is namelijk dat deze 2 rails zich samen ontwikkelen en parallel aan elkaar liggen. Zodat er 2 lijnen zijn die zich op precies dezelfde wijze ontwikkelen. Dat is het punt. En als bij een van beide de wissel naar links ligt, dan betekent het dat bij die andere dus ook de wissel naar links ligt. Want ze lopen parallel. Het denken dus in parallellen. En nou komen we op het onderwerp waar het feitelijk om gaat. Want ik kan naast het sommetje van de straks bijvoorbeeld een andere som opschrijven. Moet ik eens even kijken wat ik er nou eens van zou maken. Ik had hem iets langer moeten maken, dan hadden we het beter kunnen zien. Maar ik kan het zo ook wel doen als voorbeeld. Dan zeg ik bijvoorbeeld 2 plus 6 plus x is y. Nou is de vraag, hoeveel is x en hoeveel is y? Nou, in principe weten we dat niet. Dat is niet uit te rekenen. We hebben één vergelijking met 2 onbekenden? Dat kan niet. Mijn leraar zou trots op me zijn na zoveel jaren. Maar dit kan helemaal, dat kun je niet oplossen. Dat kan van alles zijn. Je kunt voor x elk getal invullen. Daarna weet je hoeveel y is. Volgens de wijze van kausaal denken. Maar verder kom je niet. Maar het punt is nu, als we ervan uitgaan, als we weten dat deze beide opgaven, deze beide vergelijkingen parallel lopen. Kortom, dat ze een parallelisme vormen. Of anders gezegd, dat ze analoog zijn. Dan kunnen we het wel invullen. Kijk, nou wordt het moeilijk. En ik moet zeggen dat de gemiddelde middelbare school hier al gauw afhaakt bij dit soort zaken. Bij gebrek aan oefening. Want wat je nou moet zien, is dat het begin van die tweede vergelijking overeenkomt met het begin van de eerste vergelijking. Behalve dan dat de cijfers het dubbele zijn. Die eerste begon met 1 plus 3 plus x is 11. En de tweede begint met 2 plus 6, dus dat zijn dubbele aantallen. Waaruit dus volgt dat die x uit die voorgaande som die 7 was, die is in deze tweede opgave dus 14. Namelijk ook het dubbele van de voorgaande. En die 11 wordt dan een 22. En als je nou wil weten of het klopt, dan tel je op 2 plus 6 plus 14. En dan moet het 22 zijn. En dan zijn we op 2 manieren bij hetzelfde antwoord gekomen voor y, namelijk 22. Zie je het verhaal? En in plaats van, als we nou in plaats van deze methode kausaal gedacht hadden, hadden we die laatste som niet op kunnen lossen. Maar op grond van het denken in analogieën, konden we het op 2 manieren. Uiteindelijk. Op 2 manieren kwamen we bij die y terecht. Nou, dat is nou het verhaal. Dat is een analogie. We gaan uit van parallellen. En dat is een totaal onbekende manier van denken geworden in onze wetenschap. Ik heb voor de aardigheid in de voorbereiding voor dit weekend heb ik dat woord analogie heb ik maar eens opgezocht in de Winkelen Prins. Hè? En dan, ik meen dat er een stuk of 4, 5 verschillende artikelen over het woord analogie gingen. Want het woord kreeg steeds een andere betekenis en toepassing afhankelijk van het vak van wetenschap waarin het gebruikt werd. In de filosofie kwam het voor, in de taal kwam het voor, in de elektronica uiteraard, die computertechnieken enzovoorts. Hè. Je weet toch, heb je een analogisch of een digitaal horloge? Dan heb je het weer, hè. Daar komt het ook voor. Maar analogie in deze zin, dat kwam niet voor. Stond daar niet in. Toch is het een bekend gegeven, ik heb het niet van mezelf. Ik heb het niet zelf uitgevonden, echt niet. Maar in de wetenschappelijke standaardwerken staat het niet in. Daar komt het niet in voor. Men kent het niet meer. Men kent alleen het causale denken en daarmee basta. En het punt is nu dat dat zo onvolledig is. Want wat ik nou heb uitgeduid is dat we in de eerste plaats hebben het causale denken via één lijn. En dan via de analogieën hebben we dan nog een tweede lijn. Maar desnoods gaan we ook de netjes tot 16 sporen, hè? Want wat kan ons schelen? Dan zetten we er nog een paar lijnen naast die precies zo gaan. En dan hebben we ontzettend veel mogelijkheden om tot één en dezelfde conclusie te kunnen komen. Want niet alleen dat we dan in die ene lijn, dus de zaak hebben van oorzaak en gevolg, maar de ontbrekende factoren in zo'n lijn, die worden gevonden uit die overeenkomende factoren in al die andere lijnen. En niet in één andere lijn, maar zelfs meerdere. Als je er 2 hebt, dan heb je er meteen veel ook. Hè? Dan kun je doorgaan. Nou, dat is het denken in analogieën. En als we nou even terugkijken naar wat ik gezegd heb over het gangbare denken in de wetenschap, dan hebben we in de gangbare wetenschap te maken met het denken in één lijn slechts, in plaats van in eigenlijk oneindig. Maar bovendien bleek die ene lijn het begin van zoek te zijn. En het eind bleek ervan zoek te zijn. Dat is toch eerlijk of niet? Wat we dus overhouden in de erkende wetenschap, is hier zo'n heel klein middenstukje van die eerste lijnen. Daar blijft het bij. Verder komt men niet. En als je de andere lijn gaat praten, zeggen ze, ja, maar dat is heel wat anders. Of dat is mijn vak niet. Of ja, maar dat is, hè. Nou, dat is weg. Of, zoals mij het wel eens gezegd is hier ter plekke, van, nou, ik dacht niet dat je dat zo kon zien. Nee, dat had ik ook al gedacht. Hè? Dat hij dacht dat je dat zo niet kon zien. Dat was wel duidelijk. Maar dan zie je hoe beperkt het denken van de wetenschap is. Men kent maar één lijn en slechts een middenstukje, namelijk voor zover dat stukje lijn toevallig past in onze dagelijkse wereld. Dat bekijken we vlug. Moet je vlug kijken, want hij verandert constant, zegt de directeur. He? Het leven is vol veranderingen, zei hij. Ja, niet de directeur van de school, maar van het bedrijf waar ik werkte, zei ik. Een andere zaak. Maar nou, daarmee is de handicap van de gangbare wetenschap aangetoond. Waar het men dan nog om gaat, is om even te laten zien hoe dat zit met dat denken in analogieën. En analogie heeft te maken met parallelisme. Dat wil zeggen, als wij beschouwen twee dingen als analoog als ze parallel liggen. Als ze met elkaar overeenkomen. Begrijpt u wel? Ik zoek een voorbeeld, maar dat valt niet mee om dat zo gauw te bedenken. Als ik een kopie maak van die geluidsband die daar draait, later, hè, dan is de ene band analoog aan de ander. Maar er staat hetzelfde op. Dat is ook rechtstreeks overgenomen. Dat is de reden waarom het analoog is. Het is gewoon overgenomen, gekopieerd. Dat is een analogische reproductiemethode, hè, zoals het tot nog toe gebeurt. Regelrecht kopiëren en dat is dan dat. Dan zijn ze analoog, zijn ze aan elkaar gelijk. Dat wil zeggen, gelijk op hetzelfde niveau. Afgezien van het geringe kwaliteitsverlies, maar waar het nou om gaat is dat ze identiek zijn. En dat ze op hetzelfde niveau liggen. En dat is op zich eigenaardig, want wat we genoemd hebben denken in analogieën, dat is eigenlijk niet helemaal een denken in lijnen die allemaal op hetzelfde niveau liggen, in de platte vlak, namelijk net als die spoorbaan. Wat het merkwaardig is, dat dat woord analoog of analogia, dat het heel wat anders betekent. Ana betekent namelijk niet naast, maar omhoog, hè? Ana betekent omhoog. En logie of logia of logos is woord, of in dit geval geven we de voorkeur aan een andere vertaling, namelijk verhouding. Want logos is ook verhouding of formule. Maar formule is ook een verhouding, zoals misschien bekend is. Waar het allemaal om gaat, is dat wij het woord analogie of analogieën gebruiken in de zin van het een is gelijk aan het ander. Een is, komt overeen met het ander. Maar het woord zelf zegt eigenlijk het een is hoger dan het ander. Het een is hoger dan de ander. Zo kennen we ook een andere uitdrukking. Dat is katalogie. We kennen dat woord wel van Weekamp, hè? Oh, dat was sluikreclame. Ja, u moest eens weten hoeveel ze mij hiervoor betalen, hoor. Maar goed. Catalogus. Dat komt van katalogie. En kata betekent naar beneden. Iets wat eronder ligt. Analogieën en catalogieën. Dat is dus niet een kwestie van dat het naast elkaar ligt, maar feitelijk dat het boven elkaar ligt. Dat is wat men in de taalkunde en in de wetenschap al lang vergeten is. Maar het ligt boven elkaar. En dat is van belang, want daarmee komen we heel direct bij het onderwerp. Want dat denken in analogieën, in dingen die namelijk boven elkaar liggen, waarbij het lagere een afbeelding is van het hogere, zoals een catalogus die een lagere verhouding is, hè? Zoals een catalogus afbeeldingen geeft van de dingen die hoger zijn, die meer waard zijn, die beter zijn, namelijk de artikelen zelf. In een catalogus vind je tweedimensionale afbeeldingen van voorwerpen die in feite driedimensionaal zijn. Dat is om moeilijk te maken, maar dat is zo fundamenteel mogelijk gezegd. Een catalogus geeft dus een lagere afbeelding van de werkelijkheid. En een analogie geeft dus in feite een hoger beeld dan de werkelijkheid. En dat is typologie. Dat noemen wij typologie. Want ik zie daar, het is toch mooi dat het ding daar staat, hè? Dat model van die tabernakel. Dat model daar is een afbeelding van iets anders wat hoger is. En de werkelijke tabernakel die ooit in die woestijn stond, zal ik maar zeggen, is een analogie van deze, van dit model. En dit model is dus een catalogie van dat ding wat in die woestijn stond. En daarna gaan we verder. Want laten we zeggen dat deze tabernakel overeenkomt met deze onderste lijn. Dan zou ik hem moeten omvormen tot een tekening. Maar dat betekent dat ik daarboven diezelfde lijn heb. En die is dan een afbeelding van wat anders, een weergave van wat anders. Namelijk van de echte tabernakel die in de woestijn stond. Daarna kan ik nog hoger. En dan blijkt die tabernakel een afbeelding te zijn, bijvoorbeeld van Israël. Nee, ik moet eerst zeggen van de wereld. Nou, eerst, dat weet ik niet, maar goed, laat ik maar ophouden. Die tabernakel is een beeld van de wereld, inclusief de hemel. In Hebreeën wordt geleerd dat het binnenste heiligdom van die tabernakel een afbeelding is van het ware heiligdom, namelijk de hemel. Dus daar is het ook een afbeelding van. Datzelfde ding wat hier op tafel staat. Maar via, dat ding hier op tafel is een beeld van die tabernakel die in de woestijn stond. En die tabernakel in de woestijn stond is een afbeelding van de ware tabernakel, namelijk hemel en aarde. En vervolgens is het nog een afbeelding van het volk Israël in een relatie tot de Messias. En vervolgens is het een afbeelding van de gemeente in haar relatie tot de Messias. En dan is het dus tegelijkertijd een afbeelding van de Messias zelf, Christus. En nou hebben we een heleboel analogieën boven elkaar. Het woord catalogieën, dat laat ik dan maar weer liggen, omdat het in onbruik geraakt is. Maar waar het om gaat, is dat er verschillende lijnen zich parallel ontwikkelen, waarbij de een dus analogisch of parallel is aan of van de ander. En daarom is de een een afbeelding van de ander. En de een kent dezelfde verhouding als de ander. En een schaalmodel is dus een afbeelding van het echte, maar dan op een lager niveau. En zo krijgen we analogieën. En als u wil weten hoe een Rolls-Royce eruit ziet, kun je natuurlijk om de hoek in de speelgoedwinkel een model kopen. Klopt misschien niet al te zeer, maar als het een goed model is, klopt het goed. Dat is een manier. En zo kwam er eens iemand bij me na afloop van een bijbelstudieavond. Die dacht een linker vraag te stellen. Die zegt, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik zei, ja mevrouw, dat vraagt de mensheid zich al vele duizenden jaren af. Hoe moet ik mijn God voorstellen? En aangezien ze het niet weten, maken ze zichzelf een model. Maken ze er zelf een tekening van. Ik zeg, maar stelt u zich maar Christus voor, dat is hem. Dat is een afbeelding van God. Hij is het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van God, staat er in Hebreeën 1, vers 3. Christus is het beeld, dat is het woord typos, het beeld, de afbeelding, is de afbeelding van God. Hoe moet ik mij God voorstellen? Wel, stel u zich Christus voor. Natuurlijk, dat is nog abstract, dat weet ik, omdat we hem niet gezien hebben. Maar u kunt hem zich toch wel voorstellen, ook met de ogen dicht, ook zonder hem te zien, zonder te visualiseren. Willen we wat weten over God? Bestuderen we Christus. Willen we wat weten over de schepping? Bestuderen we de schepper. Dat is Christus. En zo kunnen we doorgaan. En dan blijkt het een dus een afbeelding van het andere te zijn. En dat is een heel simpele zaak. Dat is een manier van denken die niet specifiek Bijbels is, hoor. Vergis je niet. Dat is puur een echte wetenschappelijke methode van denken. Alleen hij is in onbruik geraakt. Het wordt nooit meer gedaan haast. Men kent het ook niet meer. En men onderwijst het niet. En men is trots op het causale denken wat hen zo ver leidt. Maar het leidt tot niets. In werkelijkheid leidt het tot dingen die volstrekt onbegrijpelijk zijn en tot niets dienen. Dat is het verhaal. Daar kun je wel trots op zijn, maar Ik zie dat niet zo erg in. Waar onze kennis, onze wetenschap toe leidt, is tot Christus. En wat nou duidelijk moet zijn, is dat als deze bovenste lijn bijvoorbeeld de schepper is, dan is een van die andere lijnen in ieder geval de schepper. De schepping. En de schrift leert, wat uit geest geboren is, dat is geest. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Dus het is een analogie. Het is een overeenkomst. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Daar vind je een prachtig voorbeeld van analogisch denken. Daar staat namelijk in vers 47, want ik haal het alleen maar aan in verband met de gedachtegang. Daar staat in vers 47 van 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat zijn al twee lijnen. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat zijn twee lijnen naast elkaar. En dan komen er nog twee achteraan. Want, staat er in vers 48, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En er worden twee lijnen tegelijkertijd naast elkaar ontwikkeld. Als ik het op moet schrijven, dan ik heb bijna geen ruimte meer, hè. Als ik het op moet schrijven, dan ziet het er ongeveer zo uit. Het begint met de aarde aan de ene kant. En aan de andere kant de hemel. En uit de aarde kwam voort de eerste mens. Namelijk Adam. En uit de hemel kwam voort de tweede mens. Namelijk de laatste Adam. Maar ik vul nou maar gemakshalve in Christus. En dan staat er dat Adam afstammelingen heeft. En degene die in of uit Adam zijn, die dragen het beeld van Adam. Want hoedanig de aardsen meervoud zijn. Hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen, hè? In vers 48. Dat wil zeggen, de mensheid, aardsen, voor zover ze afstammen uit Adam. En dan de andere lijn wordt verder voortgezet. En je kunt het zelf afmaken, want die andere lijn, dat zijn dus hemelsen. Heel simpel. Je hebt geen andere keuze. En dan gaat hij verder, er staat vers 49, en gelijk wij, dat zijn die aardsen, het beeld des aardsen gedragen hebben. Wij leken dus op Adam. Staat er, alzo zullen wij ook, wij die inmiddels in Christus zijn, het beeld des hemelsen dragen. Zoals Adam zich uitdrukte in ons, de aardsen, zo drukt Christus zich uit in ons, namelijk de hemelse. En dat is een volstrekte parallel. Wij noemen de typologie. Waarom? Omdat we dat andere begrip totaal verleerd zijn. Totaal niet meer kennen. En daarom noemen we typologie en we zeggen Adam is een type van Christus. En dat is natuurlijk op zich juist, als we dat vervolgens zo afspreken dat het zo heet. Maar bij typologie moeten we eraan denken dat het niet alleen slechts gaat om dit is een type van dat en niet van wat anders. Want dit kan een type zijn van dat en van dat en van dat en van dat. Het ene punt op de ene lijn komt overeen met de overeenkomende punten op de andere lijn. Lijnen dus, hè. Dat is het. En vandaar de vele toepassingen van de typologie. Maar je moet wel je werk goed doen natuurlijk. Je moet wel correct blijven en nauwgezet werken. En dat kan ook met wiskundige nauwkeurigheid wel degelijk. Maar je hebt veel, ontzettend veel meer mogelijkheden dan alleen in het causale denken. Dat is het hele verhaal. Dus het gaat erom dat er overeenkomsten zijn tussen een heleboel verschillende lijnen. En lijnen die dus allemaal uiteindelijk, want dat is de wezenlijke achtergrond, die dus allemaal uiteindelijk overeenkomen met de persoon van God, de schepper, Christus. Dat is het antwoord. Waaruit volgt dat wat we ook bestuderen en welke lijn we ook vinden in de schepping, En waar dan ook in de schepping, die lijn moet een parallel hebben in de persoon van God. En omdat we dat niet geloven, hebben we dat hele manier van denken afgeschaft. En waar het nog gedaan wordt, want er zijn kringen waar men wel degelijk zo denkt. Minder kausaal, overigens. Maar alleen nog maar analogisch. Dat noemen wij occult. We zeggen dat is occult. Want zodra er iemand komt die zegt, zoals het aan de hemel is, zo gebeurt het op aarde, zeggen wij dus occult. Zonder overigens ooit op de vraag in te gaan, is het nou waar of is het nou niet waar? Daar ga ik nou dus ook niet op in, hoor. Ik sta dat ook niet te verdedigen. Maar de gedachtegang aan zich zou ons toch op zijn minst waarschijnlijk voor moeten komen. Dat er overeenkomst is tussen dat wat boven is en dat wat beneden is. Dat is nou typisch analogie. Tussen dat wat boven, ana, is en dat wat beneden is. En zoals het daar gaat, zo gaat het hier, zegt men. En daar zijn inderdaad, op die gedachtegangen zijn inderdaad heel wat zogenaamde occulte wetenschappen op gebaseerd. En we noemen dat occult, want occult betekent duister, anders niks. En we noemen het duister omdat we het niet begrijpen. En dat betekent dus dat wij westerse mensen van het 20e eeuw hier in deze westerse beschaving alles tot occult verklaren wat we niet kunnen begrijpen. En ik heb zelden een grotere hoogmoed dan deze gevonden. Om eens een bijbeltekst te parafraseren. Als wij het niet begrijpen, zeggen we het is occult. Wat is dat voor onzin? Wat begrijpen wij dan van God eigenlijk? Is dat dan ook occult? Dat is toch onzinnig? Waar het om gaat is dat we die gedachtegang niet meer kennen. En er zijn, gelukkig, er zijn inderdaad mensen die gedachtegang wel kennen. Door hen ben ik ook op deze materie geattendeerd. Die zeiden, ja, maar wat jij doet, er bestaat wel degelijk. Wist ik veel, ik dacht dat ik het zelf uitgevonden had. En er bleek er een naam voor te zijn ook. Alleen staat niet in de erkend wetenschappelijke boeken, omdat het buiten de wetenschap valt. Buiten de erkende wetenschap. Men zegt, dat kan niet, dat bestaat niet. En als er iemand komt die zegt, ja maar, wat in je oog gebeurt, in je iris, gebeurt, dat komt overeen met wat er in je lichaam gebeurt. Dan zeggen we, dat is occult. Waarom is het occult? Waarom verklaart men het tot occult? Lees de boeken maar na. Waarom verklaart men het tot occult? Omdat men niet weet hoe het komt. Omdat men het causale verband niet ziet, verticaal, tussen die verschillende lijnen. Men kan dat verticale verband niet verklaren. Nou, daar heb ik een verklaring voor. Dat verticale verband is simpel. Als die lijn omhoog doortrekken, waar komen we dan uit? Heel goed. Bij Christus. Bij de schepper. En dat er dus verband bestaat tussen alle delen van de schepping. Dat er overeenkomsten in te vinden zijn. Dat is vanzelfsprekend. Dat is niet een causaal verband, dat geef je direct toe. Dat is moeilijk aan te tonen. Maar het feit dat wij niet zien hoe het werkt, wil nog niet zeggen dat het dus niet zo is. En dat het dus dan wel iets van iets occult zal zijn. Want nogmaals, als wij het niet begrijpen, zeggen we dus occult. En iets occult is dus gewoon wat wij niet begrijpen. Dat is het hele verhaal. Nou, dan moet je zien dat je het begrijpt, dan houdt het op occult te zijn. En als de schrift zegt, het oog is een spiegel van de ziel, dan begrijp ik best hoe dat komt. Omdat in het oog inderdaad tot uitdrukking komt wat in het lichaam gebeurt. Dat is gewoon zo. Daar hoef je nog geen iriscopist voor te zijn overigens hoor. Kijk mekaar maar eens aan. Ik kijk de hele avond in allemaal gezichten hier. Ik kan een heleboel in die ogen zien. Ook van wat er in uw ziel omgaat, vergis u niet. Dat is te zien zomaar. En als ik dan dichterbij kom en er een loop op zet, dan zie ik nog veel meer. En ik heb er geen verstand van. Dat is ook helemaal niet nodig ook trouwens. Daar zie ik ook de zin niet van in. Hè? Maar daarom werkt het wel zo. En het is ook wat de schrift zegt. Waarom moest de mens besneden worden onder het oude verbond? Waarom die dergelijke verwondingen, sommigen noemen het een verminking, en waarom speciaal op die plaats? Vanwege de analogie met bepaalde onzienlijke zaken. Omdat het gaat om een punt in de lijn, laten we één zo'n lijn maar de mens noemen, hè? Omdat op dat punt in de mens, op die lijn, dat op dat punt in een andere lijn, de lijn namelijk van de wereldhistorie, daar vond de kruisiging plaats. Dat is alles. En het punt, het moment, de plaats, laat ik het zo zeggen, de plaats in het menselijk lichaam van de besnijdenis komt overeen met de plaats in de menselijke historie van de dood en opstanding van Christus. En wij zeggen, de besnijdenis is een type van dood en opstanding van Christus. Zeggen, ja, dat is waar, zo is het. Maar zulke plaatsen zijn er meer aan te wijzen. Een van die andere plaatsen is bijvoorbeeld de doop. Punt in het leven van een christen, de doop, door onderdompeling uiteraard, komt ook daarmee overeen. In een andere lijn vinden we een overeenkomend punt, namelijk in de zondvloed, zegt Petrus namelijk. Dat de zondvloed van water bij Noach overeenkomt met de doop. En wij weten dat de betekenis van de doop fundamenteel overeenkomt met de betekenis van de besnijdenis. En zo zie je op allerlei verschillende gebieden vind je dezelfde punten terug. Dezelfde ontwikkelingen. En dus dezelfde figuren en dezelfde lijnen. Wel nu, het bestuderen van die lijnen, dat is, als je het mij vraagt, een van de belangrijkste dingen van de schrift. Het zien hoe die lijnen zich ontwikkelen, dat is normaal causaal denken. En dat is makkelijk genoeg omdat je het uitgangspunt weet en de eindbestemming. Dat is namelijk in alle gevallen Christus. En ertussen moet je invullen. En wat in ergens op zo'n lijn ontbreekt, dat kun je aanvullen vanwege de analogie met andere lijnen. En dat is het. En zo kun je verschillende gedachtegangen uit de schrift naast elkaar plaatsen en ze komen overeen. En nou praat ik nog maar over de schrift, maar het punt is dat die gedachtegangen zoals ze in de schrift zich ontwikkelen, dat die natuurlijk op precies dezelfde wijze in de schepping worden uitgedrukt. En er is hier een boek in Nederland verkrijgbaar, dat heet De Bijbel als Schepping, waarin voor een deel althans, en met alle gebrek overigens, maar zo doe ik het ook, hè, met alle gebrek, waar er wordt aangetoond dat er een verwantschap bestaat tussen de structuren van de Bijbel en de structuren in de schepping, een heel simpele zaak. Of het gedetailleerd klopt, dat is wat anders. De man die het geschreven heeft kent Christus niet, dus ik waarschuw je van tevoren. Het begin en eindpunt kent hij niet. Maar dat er overeenkomst bestaat tussen dat wat in de schrift geleerd wordt en dat wat in de wereld gebeurt, en de vormen en de structuren van de wereld, dat daar overeenkomst tussen is, is vanzelfsprekend, want beide zijn uit en door het woord. Namelijk door Christus. Nou, dat was een inleiding, want volgende keer gaan we verder over de natuur dan. Welke lijnen we vinden in de natuur. Maar uiteraard doe ik dat dan toch weer aan de hand van de Bijbel, gemakshalve, om te laten zien dat het wel degelijk bijbels verantwoord is, dat wat we doen. Maar daarover verder morgen.